Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag Metis Onderwijsadvies bedanken. Metis werkt elke dag aan hun missie, excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Kijk voor tal van inspiratie, praktijkvoorbeelden en praktische tools voor docenten en onderwijsleiders in het beroepsonderwijs op www.metis-onderwijsadvies.nl. Welkom bij Chipcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Chipcast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek, pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren, onderzoek, onderwijskundig leiderschap en soms een uitstapje naar de filosofie. En vandaag de gast in de studio is Kees van Overveld, gedragsdeskundige, onderwijsexpert op het gebied van klasseklimaat, gedrag en sociaal-emotioneel leren. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken. Kijk voor meer informatie zeker even op de site van Kees, www.keesvanoverveld.nl. Hoi Kees.
Hoi.
Leuk dat je bent.
Ja, fijn dat ik er ben.
Ja, je hebt heel veel geschreven, veel onderzoek gedaan naar tal van onderwerpen. We gaan het wel hebben over toch wel een heel serieuze kwestie. Niet zo'n vrolijke podcast, maar wel een belangrijke podcast. Hoe krijgen we pestgedrag de wereld uit?
Ja. Ja.
Of is het een illusie?
Ja, daar wil je al een antwoord? Of...
ja. Het is eigenlijk naar aanleiding van een eerdere podcast, naar aanleiding van Fleur Bloemen, de Fleur Bloemen Stichting. Fleur is een meisje wat zelfmoord heeft gepleegd. Een paar jaar geleden al, naar aanleiding van van pesten op school. En met haar familie heb ik toen aflevering 189, aflevering over gemaakt. Jij weet daar veel van af. Gedragsmatig, als ook echt wetenschapper, als expert. Dus ik dacht, ja, hoog tijd om daar eens wat verder op in te gaan. Hoe kijk jij naar dat fenomeen pest, om even misschien te beginnen? Wat is dat wat jou betreft?
Ja, pesten is een van de ergste dingen die je anderen kunt aandoen. En ik merk dat het begrip pesten de laatste jaren ook wel een beetje verkeerd gebruikt wordt. Je staat bij een schoolhek en je hoort ouders tegen hun kind zeggen, je moet je broertje niet zo pesten.
Ja.
En dan denk ik, kom op, daar gaat het niet om. Pesten is een van de ergste dingen die we anderen kunnen aandoen. En als ik een definitie mag geven, dan zou ik zeggen, pesten is vooral een agressieve daad. Bedoeld om de ander te kwetsen, om pijn te doen. Maar het is niet alleen dat. Er zitten ook altijd drie dingen aan vast. Naast de agressie, dus verbaal, fysiek, relationeel. Het is altijd intentioneel. Dus er is kwade opzet. Dat is echt met de bedoeling om de ander te, verdriet te doen, pijn te doen, letterlijk pijn te doen. Dus iemand op de gang een duw geven, dat kan agressief zijn. Maar als het echt kwade opzet is, dat is één. Daarbij hoort is ook structureel.
Ja.
Het is vaak al langere tijd gaande, vaak op hetzelfde kind gericht. En derde is, er is vaak sprake van een machtsvacuüm waarin degene die het overkomt niet in staat is om iets terug te doen. Omdat de ander sterker is, verbaal sterker, fysiek sterker. Of het is in aantallen groter. Nou, dat maakt pesten. Agressieve daad met deze drie kenmerken.
Ja.
En ik zou zo fijn vinden als dat begrip ook precies voor dat type gedrag gebruikt wordt.
Ja, dat is heel specifiek, want wat je net even in het begin zei, dat herken ik overigens ook wel, dat ouders zeggen, je moet niet pesten. Misschien heb ik het zelf ook wel eens gezegd, dat je dat woord gebruikt. Terwijl je eigenlijk zegt, wacht even, dat kan vervelend gedrag zijn, onprettige situatie.
Precies. Maar
deze aspecten zijn heel belangrijk om even scherp te krijgen.
Kijk, en met ouders kan ik het... daar kan ik in meegaan.
Ja.
Maar als we het hebben over professionals in de school, dan wil ik wel graag dat je het begrip gebruikt zoals het bedoeld is.
Ja.
Want er gebeurt heel veel dat kan duiden op agressie, op grensoverschrijdend gedrag. En dat is ook vervelend. Maar als er pesten aan de hand is, dan moeten er andere dingen gebeuren.
Ja.
Dus laten we het vooral over hetzelfde hebben.
Ja, over hetzelfde hebben. Zit het nou in kinderen om te pesten? Ik moet even denken aan dat Lord of the Flies-achtige, dat boek, even een soort gekke relatie. Maar zit het nou in mensen om... Ja, we zijn wel groepsdieren, denk ik. Dus we vormen graag groepen. Dus in een uitsluiting. Ja, dat is denk ik inherent verbonden aan mensen.
Ja.
Gaat het ook zover dat wij de neiging hebben om te onderdrukken en om intentioneel pijn te doen? Of?
Het ligt wat ingewikkelder.
Ja.
Als je het vanuit de sociologie bekijkt, dan is het inderdaad zo dat wij gericht zijn op groepen. We zitten graag in een groep. We behoren graag tot een groep. En als je in een groep zit, dan wil je gewaardeerd worden. Je wil belangrijk gevonden worden. Je wil deel uitmaken van de groep. Dus die behoefte die is er sowieso. Alleen als je kijkt naar wat er in groepen dan gebeurt vervolgens, is dat er altijd op zoek wordt gegaan naar iemand die de leiding pakt. Mm. En de leiding is ook weer verbonden met de hiërarchie in de groep. En als een groep slecht geleid wordt, bijvoorbeeld slecht geleid door een leerkracht, dan zie je dat er een aantal kinderen opstaan die het leiderschap pakken. Die vervolgens ook de norm van de groep gaan bepalen. En vaak is dat niet ten gunste van degene die laag in de hiërarchie zitten.
Ja, ja.
Want ik denk dat wij als mensen wel het idee hebben dat we altijd iemand nodig hebben om ons tegen af te zetten.
Ja.
En dat zie je ook in groepen met kinderen dus.
Dus jij zegt eigenlijk dat er ook een relatie is tussen het al dan niet sturing geven op normen en waarden of gedragsregels van een leerkracht of een docent.
Ja.
Als dat niet gebeurt, kan het dus zijn dat die leerlingen gaan opstaan, subgroepen gaan creëren. Ja, ja. Zo heb ik er eigenlijk nog nooit naar gekeken.
In groepen die slecht geleid worden, daar zul je zien dat over het algemeen de meest populaire kinderen uit de klas op zoek gaan naar de regie, de controle.
Ja.
En zij gaan uiteindelijk de groepsnorm neerzetten. En die groepsnorm is er vooral bedoeld om hun eigen positie, hun eigen status te bevestigen. En dan zie je ook de link met pesten ontstaan. Want als je eenmaal die positie hebt verworven, dan wil die ook graag behouden. Nou, het mooie is, als je populair bent, heb je fans. Je hebt mensen die jou bewonderen. Nou, dat is prima.
Ja, ja, precies, precies.
Hartstikke fijn.
Ja.
Tegelijkertijd zijn er ook in zo'n groep kinderen die een lagere status hebben. En die worden dan in feite misbruikt om jouw eigen status te herbevestigen.
Ja.
Dat doe je niet met je fans, want die moet je behouden.
Ja.
Maar ja, ik noem dat vaak applausgedrag. Van kijk mij eens eventjes stoer doen, terwijl ik die ander klein neer of sla. En dat bevestigt dat ik jullie leider ben.
Oh ja. Dus en dan richt zich dat dan ook vaak op kinderen die dan, of leerlingen die anders zijn dan die leider? Dus die bijvoorbeeld niet van voetballen houden of Of kan je dat zo zeggen?
Het zijn vooral kinderen die zichzelf zijn.
Ja, ja.
Dat is een uitspraak die ik ooit hoorde in een televisiedocumentaire over iemand die enorm gepest werd. En toen werd ook die vraag gesteld, waarom pesten ze jou? En toen zei die persoon van ja, omdat ik mezelf ben.
Ja.
En als je dat doortrekt, dan kan dat zijn vanwege geslacht. Hè? Je bent een jongen of een meisje, je seksuele voorkeur, LHBTI en alle afkortingen erbij. Je bent te dik, je bent te dun.
Maakt niet uit.
Het maakt
ze
niet
vinden,
uit.
Ze vinden wel iets.
Er is altijd een reden.
Tja.
Ja. Maar wat met name dominant is, dat is de groepsnorm die wordt neergezet.
Ja.
Van zo doen we dat hier en niet anders. Ik heb wat meegenomen, dat vind ik wel leuk om even voort. Dat leuk.
Passend.
Goed om even voort, passend om voor te lezen. Dat heb ik ooit geschreven toen ik nadacht over al die kinderen die worden afgewezen. En wat is daar nou precies aan de hand? Het is een heel klein gedichtje. Het heet Het drama van het afgewezen kind. Wanhopig zoekt het naar de sleutel die toegang geeft tot de normen van de groep. Als de sleutel eindelijk is gevonden, blijkt het slot vervangen.
Ja. Dus die kinderen gaan zoeken.
Ja,
hoe kan ik wel meedoen? Hoe werkt het hier?
Maar je wil erbij horen.
Je wil erbij horen.
Maar je komt er nooit.
Je komt er nooit. Maar dat weten kinderen nog niet.
De norm vaak wordt gebruikt niet om jou buiten te sluiten.
Ja, ja, ja. En dat punt wat je net in het begin zei van kinderen hebben van nature. Elk mens willen we ergens bij horen. Dus het is eigenlijk heel logisch dat ze gaan zoeken naar aansluiting.
Zeker, zeker. Dat is gewoon een menselijke behoefte.
Ja. Ja.
En daarin word jij gefrustreerd door enkele kinderen. Ja, die de hoogste positie in de groep weten te verwerven.
Is pesten nou nu erger dan vroeger? We hebben natuurlijk nu sociale media erbij gekregen.
Ja.
Maar ik weet ook wel dat, ja, soms op tv hoor je het ook wel eens, mensen die worden geïnterviewd. Ja, ik werd vroeger enorm gepest. Ik denk als je luistert en je bent wat ouder, dat je het ook wel hebt meegemaakt, gedaan of hebt ervaren.
Ja.
Ik vraag alle dingen aan je, maar zijn daar cijfers over bekend? Je moet allemaal maar paraat hebben. Maar.
Ik wil het best cijfers geven. Uiteraard heb ik de voorbereiding voor vandaag weer het een en ander opgezocht.
Ja.
Kijk, pest is van alle tijden, dat is duidelijk. Maar ik pak even een markeringspunt en dat is 2012. Dat was een moment in Nederland, maar ook wereldwijd, dat er opeens een soort hoos was van heel veel gedoe. In Nederland hadden we bijvoorbeeld de zelfmoorden of de zelfdodingen van Fleur Bloemen, ja. Tim Ribberink. Maar wereldwijd was er nog veel meer gaande. Dat zal ik even niet benoemen nu, maar het was in ieder geval reden voor Sander Dekker, destijds de staatssecretaris, om iets met pesten te gaan doen. En in 2013 heb ik opgeschreven, was een van zijn uitspraken, 1 op de 10 leerlingen wordt gepest, POVO. Geen idee waar hij dat destijds op baseerde. Maar goed, dat cijfer werd gebruikt destijds in het beleid. Ik heb 2 onderzoeken opgezocht. Eentje uit 2022, 2023. En dat geeft een beetje een raar beeld te zien. Want in het eerste onderzoek van 2022 zien we een afname van pesten. Maar het laatste onderzoek zien we weer een toename. Als ik de cijfers noem. Eerste onderzoek, dat is het onderzoek van het HBSC. Dat is een internationaal onderzoek dat eens in de 4 jaar gehouden wordt in 50 landen wereldwijd. Kijk men vooral naar groep 8 en voortgezet onderwijs. En de cijfers toen, dat gaat dus over het jaar 2021, maar gepresenteerd in 2022. Kinderen basisonderwijs ongeveer 8% gepest, voortgezet onderwijs 5%. Als je kijkt naar online, dan is het 5% om 4%. Maar het meest schrikbarende, waren de cijfers over meisjes in het basisonderwijs. Daar was een sprake van een verzesvoudiging van het online pesten in vergelijking met het vorige onderzoek.
Zo.
Dus dat was echt bizar dat met name voor die doelgroep zo'n grote toename was te zien. Maar de algemene tendens was, er is een afname. Dus hoera, feest, niet meer de 10% van Sander Dekker. Maar een jaar later krijgen we de Landelijke Veiligheidsmonitor. Dat is Nederlands onderzoek. En daar wordt opeens gezegd, nee, er is juist sprake van een toename. Over het algemeen zien we dat iedereen, leerkrachten, leerlingen op scholen zich veiliger voelen. Maar er is een forse toename van pesten. En dan zie je dat er in het onderwijs zo'n 17%, in het primair onderwijs zo'n 17% aangeeft. Ik word 1 of meerdere keren gepest.
Veel meer.
Zo. 17%, ja. Significant. VO 9%.
Ja.
Conclusie is dan ook, in het basisonderwijs wordt meer gepest dan in het voortgezet onderwijs. Dat laten deze cijfers zien.
Tja.
Tegelijkertijd baal ik van dit soort onderzoek.
Ja, waarom dan?
Dit is prevalentieonderzoek.
Prevalentieonderzoek?
Nou ja, van hoe vaak komt iets voor.
Ja.
Alleen al die verschillende onderzoeken, die zijn zo lastig met elkaar te vergelijken, omdat de onderzoekers steeds verschillende soorten begrippen gebruiken. Het begrip pesten, wat is dat? Het begrip dader, slachtoffer.
Ja. Hoe wordt het gedefinieerd, geoperationaliseerd?
Precies, en welke variabelen worden dan precies gemeten?
Ja.
En dat maakt dit type onderzoek lastig vergelijkbaar. Van, is het dan inderdaad zo dat er een toename is of een afname? Ik denk, doe minder prevalentieonderzoek en ga vooral kijken wat werkt bij pesten.
Ja.
Daar hebben we behoefte aan.
Ja?
Ja.
Onderbouwde methodieken aanpakken.
Ja, zeker.
Want daar is natuurlijk veel om te doen. Ja, iedereen kent misschien wel de rots- en waterachtige interventies. Waar zijn allerlei pestprotocollen.
Ja.
Scholen hebben dat wel of niet. Jij zegt eigenlijk, daar zijn wij helemaal niet zo. Daar hebben we een beperkt beeld nog bij.
Ja, er is wel een beeld van. Als je de databank van het Nederlands Jeugdinstituut raadpleegt, dan zie je daar heel veel cijfers van. Wat we minder weten is wat de werkzame factoren zijn die pesten doen afnemen.
Ja.
Dat weten we niet zo heel goed.
Nee.
Ook wereldwijd niet.
Terwijl
en ik denk, als je dan toch onderzoek gaat doen, doe daar dan juist het onderzoek naar.
Ja. Nou zei jij bezoekt heel veel scholen.
Ja.
Kan jij iets zeggen over, zou je een soort hardop kunnen denken als jij een school binnenkomt? Hoe kijk je dan, en er is een vraagstuk rondom pesten. Hoe kijk je dan naar de school en naar de gesprekken om een anamnese, om het even in medische termen te doen, om te kijken van om een soort conclusie of een analyse te doen? Waar let je dan op?
Nou ja, de moderne opvatting over pesten is dat het een groepsprobleem is.
Ja.
Het is niet het probleem van het slachtoffer of van de pester. En we hadden in de jaren 90 in Nederland al de pestprofessor van Nederland, Bob van der Meer. En een van zijn stellingen destijds was al, je moet een meer sporen aanpak hebben. Je kijkt dus ook, je kijkt naar de pester, het slachtoffer. Je kijkt naar de leerkracht, je kijkt naar de ouders, je kijkt naar de school, je kijkt naar de groep. Je moet dus breed gaan inzetten op wat er aan de hand is. En eigenlijk die aanpak die heb ik ook nog steeds als ik in een school kom. Natuurlijk heb ik het gesprek met het kind dat gepest wordt. Eventueel ook met de pesters. Mm-hmm. Ik praat met ouders, ik praat met leerkrachten. Ik observeer in de groep. Ik bekijk sociogrammen.
Wat zijn dat?
Sociogrammen, dat zijn vragenlijsten die aan kinderen worden voorgelegd. En daarbij vullen kinderen vragen in over de groep.
Ja, ja.
En hoe zij dan de groep zien. En wat mij betreft wordt dat te weinig gebruikt in Nederland. Want dat geeft zeer waardevolle informatie over de verschillende rollen die kinderen in de groep kunnen hebben. Hm. Wie zijn degenen die het meest populair zijn? Wie zitten daaromheen gegroepeerd? Wie zijn de kinderen die afgewezen worden, de stille kinderen? En dat geeft je juist heel veel informatie. Dus met name het sociogram vind ik een heel belangrijke aanvulling op alles wat ik doe in gesprekken en in observaties.
Interessant om eigenlijk een soort netwerkanalyse te maken van hoe zijn de relaties eigenlijk gepositioneerd? Wie zijn vrienden met wie?
Ja.
En net in het begin zei ik, als een leerkracht of een docent zijn rol niet pakt, dan kan het gevolg dus zijn dat er pesten mm-hmm. ontstaan. Hoe praat je daarover met leerkrachten en docenten? Want ik kan me voorstellen dat collega's zeggen, ja, dit is een probleem van de groep. Dat ze nog niet altijd een foto maken waar ze zelf op staan, zeg maar.
Ik maak mijn visie altijd heel goed duidelijk. Dat ik zeg, ik heb het niet over gedragsproblemen, maar ik heb het over interactieproblemen.
Ja, ja.
En dat betekent dat er een wederzijds proces is. En ik maak ook heel goed duidelijk dat we praten over een groepsprobleem. En de leerkracht is deel van de groep. Die staat er niet buiten. Hm. Dus ook jouw gedrag als leerkracht staat ter discussie. En dan vind ik altijd, dat is altijd wel een leuk gesprek, dat ik zeg van, ook al hebben we hier een pestproblematiek, we gaan bij jouw positie beginnen. Ja, maar het is toch niet mijn probleem?
Ja.
Nee, weet ik, maar jij bent een onderdeel van de groep. Jij bent professional. En als ik jou zeg, of jou aanraad, of je advies geef hoe je het zou kunnen aanpakken, dan weet ik zeker dat jij vanmiddag die adviezen al kunt opvolgen en kunt uitvoeren.
Ja.
Als ik echter met kinderen ga praten en kinderadviezen ga geven, wanneer ga ik echt effect zien? Ja. Geen idee.
Nee.
Vandaag, morgen, over een
week. Dat vraag je van kinderen ook, hè? Kan
ja.
ook,
ja. Ja, dus ja, het is precies. Niet zozeer de vraag om de schuld, maar meer de vraag om de effectiviteit.
Ja.
Jij bent de volwassene, de professional.
Ja.
Jij moet als eerste aan de slag.
Kan je, het is moeilijk om te komen, toch een poging doen. Wat zie je dan vaak qua type gedrag van leerkracht en docent? Of je zegt, ja, dat is wel... Het is
ik
moeilijk om natuurlijk te generaliseren, maar toch een poging?
Ik zie niet zoveel, hè.
Nee?
Tenminste, ik zie niet veel leerkrachten die het op die manier slecht doen.
Nee.
Rondom pesten. Ik zie wel leerkrachten die moeite hebben met groepsdynamiek.
Ja.
Maar als het echt gaat om pesten, dat zijn enkele voorbeelden, dat zijn er echt op één hand te tellen, dan zie ik dat in de houding, in de attitude vaak naar voren komt, ja, hier gebeurt dat niet. Het zal niet zo erg zijn. Ik let heel goed op, het gebeurt niet. Dus eigenlijk ontkenning. Soms wordt er ook nogal gezegd, en dat wordt gelukkig steeds minder, ja, worden ze hard van. Geintje, lolletje, moet ze tegen kunnen.
Grapje hoort erbij,
ja. Zo ben ik zelf ook opgegroeid. Nou ja, dat soort rare denkbeelden. Tot met mensen die ook kinderen een bijnaam geven. Gaan meelachen als er over het kind door iemand anders een grapje wordt gemaakt. We weten uit ander onderzoek ook wel dat kinderen die het niet zo goed doen in de groep, die niet zo goed in de groep liggen, ook vaker corrigerende opmerkingen krijgen. Wat minder beurten en als ze beurten krijgen, vaak ook moeilijke vragen krijgen.
Oh, ja.
En het kwalijke daarin is dat de leerkracht in feite de spiegel is voor de groep. En als jij ziet dat jouw leerkracht dit kind eigenlijk ook niet zo leuk vindt, ja, wat belemmert je dan nog om het zelf ook te gaan doen?
Ja. Of om erover te praten van, precies. Dus die leerkracht is een enorm belangrijke schakel om...
Zeker.
En dit zijn elementen hoe je ernaar kan kijken.
Ja. Ja. En ik heb het nu wel over pesten op een fysieke plek. Hè?
Ja, ja, ja. Dat, maar je, eigenlijk daarvoor zei je, groepsdynamiek is eigenlijk al... Daar begin je eigenlijk mee. Want pesten is echt een excess.
Ja.
Maar je let eigenlijk ook op groepsdynamiek.
Klopt.
Ja, hoe krijg je dit nou in de vingers als docent of leerkracht? Dit is natuurlijk wel... Heb je dit of heb je dit niet? Of kan je dit leren?
Dit kun je leren,
kun je leren, ja.
Waar ik heel veel waarde aan hecht is aandacht voor de groepsvorming.
Dan zeggen ze altijd, ja, ik moet dan meteen denken, gouden weken. Dan zou jij denken, oh,
dan zeg ik het gouden jaar.
Ja, precies. Ja, mooi, mooi. Gouden jaar, ja.
Ja, kijk, Gouden Week is een titel van een heel goed boek.
Ja.
Dus het boek van die collega ga ik niet afkraken.
Nee, prima. Ja.
Het gaat mij meer om het denkbeeld dat sommige leraren hieruit hebben afgeleid. Hè, dat Gouden Weken staat voor 6 weken groepsvorming en daarna is klaar.
Ja, Kees. Ja.
En dan moeten we tegenwoordig ook nog de zilveren weken hebben. Dat is dan naar de kerstvakantie en dan is klaar. En doen we ook nog de pestweek tussendoor of de antipestweek in september en is klaar. Nee, groepsvorming loopt een heel jaar lang. En zeker de eerste 2 maanden van je schooljaar moet je fors inzetten op je regels, je normen, je waarden, je gedragsverwachtingen. Nou, hoe het ook allemaal heet in de verschillende visies binnen scholen. Want wat ik daar straks zei, als jij de lead niet pakt, dan doen andere leerlingen het.
Ja. Het gaat echt over gedrag, hè?
Ja, zeker.
Heel, heel specifiek gedrag en daar moet je op sturen. Een leerkracht kan dat leren, dat is ook wel positief. Maar dat vraagt dus eigenlijk gouden jaren, aandacht ervoor. Ja. Zijn wij voldoende bezig met gedrag, met het juiste gedrag?
Bezig met gedrag? Het zou wat mij betreft wel wat meer kunnen.
Ja, het kan wel meer. Ja. Helemaal gelet op dit thema. Wanneer het doorslaat naar...
En ik denk dat we vooral bezig zijn met het achteraf repareren van wat vooraf gewoon goed in orde zou moeten zijn.
Ja.
Zoals? Veel meer aandacht voor de preventie.
Ja, voor preventie.
Dus groepsvorming is daar een voorbeeld van, maar ook, dat is een beetje mijn stokpaardje, het sociaal emotioneel leren van leerlingen. Zorg ervoor dat kinderen op emotioneel gebied zich voldoende ontwikkelen, zodat je niet vanuit frustratie andere kinderen hoeft te pesten.
Maar wij repareren te vaak. En jij zegt dat je moet eerder al naar het sociaal-emotionele leren kijken, naar de groep. Wat zijn dan dingen die je kunt doen om dit met je groep 6, groep 5, op een goede manier in beweging te krijgen?
Nou, op de eerste plaats zijn er verschrikkelijk veel materialen voor, heel veel boeken, gebruik ze, zou ik zeggen. Bijvoorbeeld de eerste 3 weken van je schooljaar, dan ben je bezig met de kennismaking van de groep. Maar je bent ook bezig met kijken wat zijn nu onze waarden binnen de school, wat zijn onze schoolregels, de gedragsregels, gedragsverwachtingen. Hoe willen wij als groep met elkaar omgaan? Dat zijn gesprekken die je voert. Ik vind altijd heel belangrijk dat er in de eerste week van het schooljaar een soort wij-gevoel komt. Wij zijn met z'n allen verantwoordelijk voor elkaar.
Ja.
En wij zorgen ervoor dat in deze klas gezellig is en dat iedereen zich hier ook prettig voelt. En als wij zien dat iemand van ons verdrietig is, gefrustreerd, boos, dan helpen wij die persoon, troosten wij die persoon.
Ja, heel concreet.
Ja,
samen,
zeker.
Samen zorgen voor een fijne sfeer en met leerlingen dat eigenlijk bespreekbaar maken.
Ja.
Maar zeker oefen je het ook, hè? Dat door het uit te spreken aan leerlingen te vragen.
Klopt.
Bestendig je natuurlijk ook wat je wil zien. In plaats van dat je daarna, want dat vind ik wel een heel sterk punt, dat je daarna moet repareren. En dat je dan te laat bent en steeds weer moet gaan interveneren.
En we hebben in 2012, 2013 de kans gehad om het ten aanzien van pesten heel goed neer te zetten. Mm-hmm. Maar helaas.
En wat bedoel je daarmee dan? Want dat is uitkomst van dat...
Nee. Dan kom ik eigenlijk terug bij Fleur Bloemen.
Ja.
Ja, dat was het jaar 2012. We zagen dat een aantal jongeren zichzelf het leven ontnam vanwege pesten. En als u het aardig vindt, wil ik er iets over zeggen.
Ja, graag.
Het contact toen was met Sander Dekker. Ik kreeg een uitnodiging samen met een groep van, het zal het zijn, 25 gedragsexperts vanuit heel Nederland, vanuit verschillende disciplines. We werden ontvangen in Den Haag. Sander Dekker zat daar met opgerolde mouwen. En Mark Dullaert zat erbij, de kinderombudsman. En Sander Dekker zei, mensen, we hebben een probleem. Hij had van de Tweede Kamer op zijn kop gekregen. Dus hij moest een oplossing gaan verzinnen voor het pesten.
Ja.
Wij hebben toen 2 middagen lang met al die groepen, groep mensen, goede oplossingen verzonnen. En eigenlijk de beste oplossing, het beste advies, de beste raad die wij aan Sander Dekker gaven was, zet in op preventie.
Ja.
Maak een 10-jaren plan, even los van alles wat je doet, maar ga alsjeblieft op langere termijn denken. Een paar maanden later kwam hij met zijn plan van aanpak en wat stond daarboven? Scholen gaan verplicht een antipestprogramma gebruiken. Ja. Dat was zijn plan. Er zou meer toezicht moeten komen. Er zou meer toezicht komen van de onderwijsinspectie. Incidentenregistratie zou opnieuw bekeken worden. Allemaal structuurmaatregelen, maar geen cultuurmaatregelen. Ja. En daar hebben we echt de boot gemist. Want ik denk als we toen, 2013, hadden ingezet, we zijn nu 11 jaar later, had het wellicht heel anders kunnen zijn.
Ja, eigenlijk het goed neerzetten, het preventief, strategisch klinkt een beetje, maar op lange termijn een plan maken en dat systematisch doorvoeren is toen niet gebeurd. Heb je daar een verklaring voor? Is dat dan, ik kan het wel zeggen, is het dan van dat scoort makkelijker in de Tweede Kamer of zo? Of het, hoef jij niet te.
Dat zou best eens
kunnen. Zou best kunnen, je weet het niet.
Het aantal maatregelen dat toen getroffen is, past precies binnen een regeertermijn van 4 jaar. En het is een kwestie van afvinken.
Ja.
Wat ik wel moet zeggen is dat in 2015 er een wet is gekomen. Dat is ook nog steeds naar aanleiding van bijvoorbeeld het overlijden van Fleur.
Ja.
En dat is wel een heel rap tempo tussen 2012 en 2015 dat we een wet hebben gekregen.
Ja.
Dus dat is mooi. Maar ik had toch graag gezien dat er veel meer aandacht voor preventie was geweest.
Ja, ik zit ook te denken van is er nou. Het gaat vandaag de dag al een aantal jaren over evidence-based, evidence-informed. Nou, welke woorden over werk zit. NRO heeft leidraden. Wordt hier nou ook voldoende aandacht aan besteed? Ook op een systematische manier wordt hier echt onderzoek naar gedaan. En ook de doorvertaling naar scholen. Ja. Daar is dan misschien ook al wat te winnen.
2018 is er nog een onderzoek geweest. NRO was er ook bij betrokken. En heel veel universiteiten in Nederland. Utrecht, Nijmegen, Groningen, Amsterdam. Ik moet een beetje glimlachen, omdat het eigenlijk nog paste in de plannen van Sander Dekker.
Ja, ja.
In zijn verplichting om scholen een programma te laten aanschaffen. Wat trouwens niet is doorgegaan, moet ik even zeggen.
Nee.
Maar toch die plannen om te kijken naar meer evidence-based onderwijs zijn wel doorgevoerd. 2018 onderzoek geweest, 1 jaar, waar uitkwam dat programma's die echt gericht zijn op pesten, Kiva, en het Prima-project, die doen wat ze moeten doen. Omdat het nu eenmaal programma's zijn die echt gericht zijn op de afname van pesten. Heb je wat bredere programma's zoals de Kanje-training, PAD, School-wide Positive Behavior Support. Die kwamen er in dat onderzoek slechter uit.
Ja.
Maar dat is ook logisch, want die programma's hebben een bredere visie.
Ja,
Die zijn niet gericht op afname pesten. Die zijn gericht op toename pro-sociaal gedrag.
Ja, waar wel wat voor te zeggen is.
Zeker.
Het is misschien het feit dat het uit dat onderzoek er niet uit voort is gekomen, wil niet meteen betekenen dat het niet werkt.
Nee.
Dat weten we misschien.
Nee, maar dan er was een beetje een negatieve beeldvorming in de media van die programma's.
Ja,
er werd opeens gezegd van de Kanje-training deugt niet.
Ja,
nee.
Ja, wacht even.
Die hebben een andere insteek.
Ja.
Dus er wordt onderzoek naar gedaan, maar ik denk. Nogmaals, dat er nog veel meer van dit type onderzoek zou mogen plaatsvinden. Wat zijn nu de werkzame factoren met een directe vertaling naar de praktijk? En wat kun je er dan mee?
Ja. Kees, nou hebben heel veel jongeren tegenwoordig ook een telefoon.
Ja.
We hebben net al even kort gehad over die invloed. Hoe kijk je, is dat nou iets heel anders, die mobiele telefoon en digitalisering? Je ziet het ook op scholen die worden met laptops gewerkt. Dan kan je natuurlijk ook wel chatten met elkaar.
Ja.
Daar heb ik ook wel eens wat over gezien en gehoord. Ook wel eens geobserveerd. Moeten we daar, is het daar ook preventief? Of komen we nu in een hele nieuwe wereld van digitalisering waar we.
Ja, daar zou een aparte podcast over kunnen volpraten.
Is dat zo groots?
Dit is groots, ja. Ik heb onlangs mijn boek geschreven, Scholen op Scherp. Dat gaat over jongeren en criminaliteit. En ik dacht toen een boek te schrijven over jongeren en messen. Of jongeren en wapens. Maar uiteindelijk kwam ik erachter dat het eigenlijk gaat om jongeren en online bezig zijn.
Ja, ja.
Wat je eigenlijk ziet is dat jongeren, om even een soort metafoor te geven, jongeren zaten vroeger op een pleintje in de wijk en daar werd gepest. Of andere rottigheid uitgehaald.
Ja.
En dan liep de wijkagent langs en die zeiden wat van en die grepen in.
Ja.
Of ouders die kwamen langs, die grepen in. Maar dat pleintje in de wijk, dat is aan het verdwijnen. Dat zijn nu online pleintjes. Op Snapchat, Discord, Telegram, Instagram, TikTok. En wat er gaande is, dat de jongeren dus uit beeld verdwijnen. Nou, en pesten is gebaat, online pesten is gebaat bij anonimiteit.
Ja, natuurlijk. Ja.
Dus we zijn de grip aan het verliezen.
Ja.
De kloof tussen onze kennis van digitale media en die van jongeren, die is gigantisch. Die halen wij niet meer in.
Halen wij in de zin van wij als vakgenoten, als volwassenen.
Ja. Maar ook in generaties. Ja. Een 18-jarige weet niet wat een 10-jarige kan. Die kloof is al zo groot.
Ja.
En daarbij komt nog iets. Wij denken nog in online en offline wereld.
Ja.
Maar voor jongeren is dat één.
Ja.
Dat loopt door elkaar heen. Daar is geen verschil meer.
Nee, er is natuurlijk ook flink op ingezet met de digitalisering. Dus dat
zeker.
Kunnen we moeilijk... ook dat is te laat eigenlijk om terug te draaien.
Ja.
Dus dat gaat gewoon door. Dus er is niet een verschil tussen wat er op school gebeurt... Nee. Wat er op die pleintjes gebeurt.
Nee, en om nog even een voorbeeld daarvan te geven... Paar maanden terug, toen ging het over de fatbike-bendes in Haarlem en zo.
Ja, die opgevoerde elektrische
fietsjes. Dat zijn jonge gasten die op die mooie fietsen rijden.
Ja.
Die zijn online en die zien dat er ergens een slachtoffer loopt. Nou, er wordt een signaal gegeven, die loopt daar en daar in die straat. Ze scheurden erop af met z'n allen, meppen ze iemand in elkaar en ze zijn weer verdwenen.
Ja.
Nou, voordat de politie ook maar iets heeft kunnen doen.
Al te laat.
Veel te laat.
Ja.
Dus dat de hele wereld die daar zich afspeelt, we hebben er geen idee van.
Nee.
En een van mijn adviezen zou ook luiden, alsjeblieft mensen, verdiep je erin.
Ja, hoe doen we dat dan? Moeten we zelf ook op Snapchat gaan? En
ja.
Dat probeer ik wel. Ja, ik probeer dat wel te doen, maar... Het is wel veel allemaal. Maar ja, dat is ook omdat ik wat ouder ben.
Ik ben ook ouder. Ouder dan jij, denk ik.
Ja. Maar,
ik dwing mijzelf af en toe om nieuwe accounts aan te maken.
Ja.
En het gaat met name om wat je dan in de media tegenkomt. De secret apps. Dat zijn apps waar over het algemeen jongeren zitten, maar niet de volwassenen.
Ja.
En dan dwing ik mijzelf om een tijdelijke account aan te maken. En dan anoniem te volgen wat daar gebeurt. Nou, als ik presentaties geef in het land over digitaal pesten, dan heb ik vaak wat screenshots. Nou, je krijgt de kippenvel van wat daar gezegd wordt.
Ja.
Tegen meisjes, over meisjes, bedreigingen die plaatsvinden. Maar als jij daar nooit komt, je hebt geen idee.
Nee.
Terwijl dat jouw dochter kan zo kunnen
zijn. Ja, precies. Ja. En want heel veel mensen die ook luisteren, die kinderen hebben, kinderen krijgen op 10, 8, soms al, een mobiele telefoon. Die kunnen gewoon die apps downloaden. Ja, je kan dat wel beheersen als ouder, maar het gaat best wel heel snel.
Vraag aan je kind of die jou eens mee wil nemen.
Ja.
Wat staat er allemaal op jouw telefoon?
Ja.
En als je zelf een account aan maakt, ga op zoek naar influencers. Wat zeggen die gasten allemaal?
Ja. Ja.
Gisteravond was er toevallig op televisie een documentaire over Andrew Tate.
Ja, die
is een belangrijke
masculine man.
Juist, die. Voor heel veel jongens een belangrijke influencer.
Ja.
Nou, volgt zo'n gast.
Ja, vind ik ook hoor. Ik luister ook zijn interviews. Omdat dit is overigens sowieso interessant. Dat doen we veel te weinig. Je hebt de neiging om heel vaak de dingen te lezen en te bestuderen waar je het mee eens bent.
Ja.
En ik ben het dus zeker niet eens met deze meneer. Je andere wetenschap, Jordan Peterson, is ook zo'n wat conservatievere denker. Psychoanalyst. Ja, ook goed in verdiepen. Heel veel jonge mensen vinden hem interessant.
Ja.
Krijg je een beter beeld bij.
Ja.
Ja, maar is dat pesten? Dus verdiep je in die wereld.
Ja, en schakel jongeren in. Zij zijn de experts.
Ja.
Maak gebruik van een leerlingenraad, een jongerengroep, een panel. Laat je
inlichten. Neem dat serieus, zodat je preventief kan nadenken over die gedragscomponent. En wat als je nu luistert en je denkt, ja, ik wil hier echt iets mee. Ik vind het belangrijk op mijn school. Hoe kan je nou... Ja, beginnen. Hier is natuurlijk niet het is geen soort vijf stappen recept.
Nee.
Maar zijn er een aantal dingen waarvan je zegt, nou, dat is wel, begin daar eens mee.
Ja, er zijn wat toegankelijke websites. Bijvoorbeeld vraag het depolitie.nl. Nou, dan denk je de politie. Ja, de politie.
Ja.
De politie heeft veel geïnvesteerd in online criminaliteit. En dus ook in online pesten. Dus op die website kun je verschrikkelijk veel vinden. We hebben het pestweb. Er zijn genoeg websites.
Nou, jouw website, je hebt veel artikelen ook. Die zijn gewoon openbaar beschikbaar. Stukken uit je boek ook. Dat is echt fantastisch.
Klopt. Ja.
Heel fijn.
Ja.
Ja, dus begin daarmee, ga het lezen.
Precies. Zorg ervoor dat je weet waar het om draait.
Ja.
Zorg voor de bewustwording.
Ja.
En dan komt het vanzelf wel.
Ja, en zet jezelf eens op de foto, hè? Als docent of leerkracht. Dat vind ik wel een interessant punt. Dat had ik nooit zo gedacht van tevoren.
Ja.
Kijk op die manier eigenlijk naar de dynamiek in je klas. En geen gouden week, maar gouden jaren.
Gouden jaren, ja.
Ja.
Ja, en er is ook voldoende literatuur gewoon beschikbaar. Bijvoorbeeld het boek van Mieke van Sticht, Alles over pesten. Ja, geweldig boek.
Okay. Ik zal hem even linken, ja. Dat ook nog wel. En waar jij eigenlijk zegt, dat wat me nog wel bezighoudt, dat je zegt van ja, dat digitale is eigenlijk een wereld op zich. Dan zou je nog een hele... Laten we dat doen. Laten we eens kijken of we daar eens wat verder op kunnen.
Zeker.
Misschien moeten we een keer zo'n agent uitnodigen die daar heel veel van af weet. Hè? Die digitale wereld.
Social media expert.
Social media expert.
Bambe Delver is iemand in Nederland die daar heel veel van weet.
Oh ja.
En jongeren. Nodig jongeren uit.
Ja.
Zij weten beter dan menig expert wat er gebeurt natuurlijk.
Ja.
Ook jeugdwerkers weten hier veel van.
Dus die kan je wel opzoeken in je wijk, in de buurt waar je school staat. Dus die hoofdvraag, ja, veel te grote hoofdvraag. Hè? Kunnen we het de wereld uitkrijgen? Wat zou je daar? Is het een illusie of is het mogelijk?
We kunnen de problematiek verminderen, maar niet uitbannen.
Nee,
dat gaat niet lukken.
Nee. Dankjewel, Kees. Belangrijk gesprek. Super om alles aan jou hierover te kunnen vragen. Je weet er ontzettend veel vanaf. En fijn ook die onderbouwing en die kritische analyse.
Ja.
Preventief, in plaats van de tandpasta uit de tube te laten gaan. Denk er goed over na. Laten we nog eens misschien een keer een vervolg maken over die hele digitale wereld. Want daar weet ik ook veel te weinig vanaf. Als je nu luistert en je hebt ideeën of reflecties over dit gesprek, ga even naar chipcast.nl. Kun je altijd een vraag stellen via de voicemail of via de mail. Kan je ook aan Kees doen, dan zal ik hem aan hem doorsturen. Ik vind het ook leuk als je de tijd wil nemen om een review te schrijven over dit gesprek. Hoe eerlijk, hoe beter. Dat helpt dan weer voor de zichtbaarheid van het kanaal. Kees, dankjewel.
Alsjeblieft.